Dit is een BNR-podcast.
We gaan naar Amerika. President Biden die maakte een vurige campagnetoespraak vannacht in zijn State of the Union. Bekritiseerde Donald Trump, zijn meest waarschijnlijke tegenstander bij de presidentsverkiezingen. Onder meer op Oekraïne, de bestorming van het Capitool en de economie. En Biden sloot af met een verwijzing naar de kritiek op zijn eigen hoge leeftijd. En stelde dat het niet gaat om hoe oud hij is, maar om hoe oud de ideeën van de kandidaten zijn. Met daarin ook een verwijzing naar Donald Trump.
The issue facing our nation isn't how old we are, it's how old are our ideas. Hate, anger, revenge, retribution are the oldest of ideas. But you can't lead America with ancient ideas that only take us back. You lead America, the land of possibilities. You need a vision for the future and what can and should be done.
Nou, Biden stond aan. Het ging zelfs momenteel, zegt hij, zo goed met Amerika dat dankzij zijn beleid. En dat komt ook dankzij de Amerikanen zelf.
It's because of you America's coming back. It's because of you our future is brighter. It's because of you that tonight we can proudly say the state of our union is strong and getting stronger.
Nou, die conclusie wil je natuurlijk wel maken. Ik geloof dat hij het T-woord Trump zelf niet genoemd heeft, maar er wel over gesproken heeft. We gaan naar Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Iwan.
Nou, we horen Biden staat aan, hartstikke enthousiast. Zijn optreden ligt natuurlijk onder een vergrootglas. Want alle kritiek op die hoge leeftijd. State of the Union, ook een beetje een campagnespeech eigenlijk. Hoe deed hij het? Wat was jouw indruk?
Ja, ik denk dat hij wel een goede indruk heeft achtergelaten hoor. Als het gaat om zijn scherpte en zijn leeftijd in ieder geval. Hij was echt fel, hij was energiek. Later had hij wel wat meer versprekingen. Dat kennen we ook van Biden. Hij werd ook nogal eens onderbroken door met name ontevreden Republikeinen. Dus het was ook wel een lastige toespraak om te geven, denk ik. En hij eindigde ook energiek met meerdere verwijzingen naar zijn leeftijd. Je hoorde het net al, het hoofdpunt was, het gaat niet om hoe oud je zelf bent. Het gaat om hoe oud je ideeën zijn. En Biden zegt daarbij, Trump gaat voor vergelding, voor wraak. Die wil achteruit, terug in de tijd. Ik ben de man met de nieuwe ideeën. Ik wil vooruit. Ik kijk naar de toekomst. Daar zat dus ook wat meer optimisme in richting de toekomst. En hij zette heel duidelijk neer wat het contrast met Trump is. Dat maakt het een hele politieke State of the Union. Gewoon echt een campagne-toespraak, zoals jij al zei. Hij noemde Trump nooit bij naam, inderdaad. Maar had het in ieder geval 13 keer over zijn predecessor, dus zijn voorganger. En dat is wel echt uniek, hoor, in een State of the Union-toespraak.
Ja. Klassiek gaat zo'n toespraak heel erg over de economie ook en dergelijke. Wat waren bij deze toespraak de belangrijkste onderwerpen?
Ja, die economie zat er zeker ook in. Maar hij begon met Oekraïne. Hij gaf nog eens aan dat hij achter Oekraïne blijft staan. Dat hij voor de NAVO is. De premier van Zweden was ook in de zaal als kersvers lid. Duidelijk signaal dus. Ook weer een contrast met zijn voorganger. Hij noemde ook meteen aan het begin 6 januari de bestorming van het Capitool. En hoe Republikeinen daar nu tegenaan kijken. En daar wordt de geschiedenis een beetje hergeschreven. En hij zei over die twee dingen samen. Ik vecht voor de democratie in het buitenland. Maar ook hier in Amerika. Dus ook een contrast weer met Trump. En verder ging het dus over wat hij bereikt heeft. En dat is de economie natuurlijk. Recordlage werkloosheid. Had het ook nog even over de pijn in de supermarkt. Hè, inflatie. Waarbij hij dan zei, ja, dat gaat beter. Dat gaan jullie ook voelen. En natuurlijk abortus, immigratie, Israël. Dat zat er ook allemaal in.
Ja, je zei al, hij werd ook een paar keer onderbroken. Met name door Republikeinen. En dat escaleerde ook een keertje toen het ging over immigratie en de problemen aan de grens met Mexico.
Ja, zeker. En dat is voor een hoop Amerikanen echt het belangrijkste onderwerp op dit moment. En Republikeinen die wilden de aandacht vestigen op Laken Riley. Dat moet ik even uitleggen. Dat is een 22-jarige vrouw die in februari is vermoord. De verdachte is een migrant die illegaal de grens over is gekomen. Een man uit Venezuela. En verschillende Republikeinen die droegen buttons met haar naam. T-shirts. Ook Marjorie Taylor Greene. Een bekende Trump-republikeinen. Zij droeg een rode Trump-pet. Had een T-shirt van haar aan met C. Her name erop. Dat is een leus van de Black Lives Matter beweging, maar dat sloeg nu dus op die Laken Riley. Say her name. En ze gaf Biden bij binnenkomst, toen liep hij langs haar, gaf hij een button van die Laken Riley, waar ook stond say her name. En tijdens Biden's speech onderbrak Taylor Greene hem ook op dit onderwerp.
Not really. Laken Riley, an innocent young woman who was killed by an illegal. That's right. But how many of the thousands of people being killed by illegals? To her parents, I say, my heart goes out to you, having lost children myself. I understand.
Ja, en Biden houdt dan die button die hij van Taylor Greene heeft gekregen omhoog. Herhaalt daar woorden, reageert dus met condolences. Maar dit is ook een heel gek moment, om een paar redenen. Het was ooit natuurlijk ongebruikelijk dat de president werd onderbroken. Nou, je hoorde, ze bleef maar doorschreeuwen vanuit de zaal. In de afgelopen jaren is daar echt heel veel veranderd. En het is ook opvallend omdat Biden hier over een illegaal spreekt. Dat geeft aan hoe zijn toon ook is verhard in de afgelopen tijd. Het is ook opvallend omdat Biden hier leek te improviseren. Mm-hmm. Hij ging echt even van het script af. En ook opvallend, hij noemde de naam van die vrouw niet helemaal goed. Hij noemde het slachtoffer Lincoln in plaats van Laken. En daardoor is dit moment dus voor hem toch niet helemaal gelukt. Dit is waar Republikeinen steeds op wijzen. Hij weet haar naam niet eens. En daarna ging het over die deal voor de grens, waar Donald Trump voor ging liggen. En daar maakte Biden natuurlijk ook nog een groot punt van.
Ja. Israël, ook een belangrijk onderwerp. Biden kondigde natuurlijk aan dat Amerika een soort een noodhaven gaat bouwen. Een pier voor noodhulp aan de Gazastrook. Daar gaan we later deze uitzendingen veel meer aandacht aan besteden. Wat zei die daar verder over en ook over de oorlog daar?
Ja, hij benadrukt heel erg bij die haven dat er geen Amerikaanse boots on the ground zullen zijn. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor het nog steeds oorlogsmoe Amerika. Hij zei ook nog eens hoe groot het onrecht van 7 oktober was natuurlijk. Maar ook hoe Israël een verantwoordelijkheid heeft om burgerslachtoffers onder de Palestijnen te voorkomen. En dit is natuurlijk een heel lastig onderwerp voor Biden. Want een deel van zijn achterban vindt hem te pro-Israël. Er waren nu ook protesten op Pennsylvania Avenue op weg naar het Capitool. In de buurt van het Witte Huis waren die. Twee democratische congresleden zaten met bordjes staakt het vuren nu. En Palestijnse sjaals om. En ja, Biden heeft hier dus een moeilijke taak. En hij benadrukte nog eens dat een twee-staten-oplossing voor hem de enige oplossing is. En benadrukte toen ook nog een keer zijn steun aan Israël.
As a lifelong supporter of Israel, my entire career, no one has a stronger record with Israel than I do. I challenge any of you here. I'm the only American president to visit Israel in wartime. But there is no other path that guarantees Israel's security and democracy. There is no other path that guarantees that Palestinians can live in peace with peace and dignity.
Ja, hiermee zal natuurlijk die kritiek op Biden niet verstommen. Want vanuit de meer pro-Palestijnse hoek in zijn partij, ja, daar komt het helemaal niet goed aan natuurlijk. En tegelijkertijd zag je ook dat er door de Republikeinse leider Johnson, die achter Biden in beeld zat, ook niet geklapt werd toen Biden het over die humanitaire hulp voor Gaza had. Dus dit blijft koorddansen voor Biden.